Nou, er komen er nog een paar binnen. Welkom allemaal namens de kerkraad. Ook gasten in ons midden, van harte welkom. Mensen die later meeluisteren via een opname of nu via kerktelefoon, hartelijk welkom. Ik heb een heleboel mededelingen. Nou, valt mee vanavond. We hebben één collecte, die is voor de diaconie. Had u toevallig dubbel meegenomen? Ik denk dat de diaken heel blij zijn als er wat extra in komt. Dus dat mag gerust. Dominee Dijkshuis gaat ons voor vanavond in de dienst. De bloemen die zijn bestemd voor... Moet ik even kijken. Ton en Joke Veldhuis. Ik was het even kwijt. Ik had het op moeten schrijven, maar niet gedaan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. We beginnen met het zingen van bundel 82.
Goedenavond, broers en zussen. Zullen wij ons in een persoonlijk stil gebed op onze Heere richten? We belijden dat wij van onze Heer afhankelijk zijn. Wij verwachten onze hulp in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor altijd en eeuwig trouw is en nooit meer loslaat wat Hij eenmaal begon. En namens Hem mag ik u groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere, voor u en voor jullie allemaal. Amen. Wij gaan met elkaar zingen. En we doen dat met Psalm 62, de versen 1 en 5. En voor alle jongeren die hier zitten: wassen is groeien, stijgen, en schutsen is oud-Nederlands voor bescherming. Psalm 62, vers 1 en 5. Zullen wij samen de Heere vragen of hij ons toegankelijk wil maken voor zijn woord. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. En maak dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld. Zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Wij zijn gekomen bij de tekst voor de meditatie vanavond. En die tekst die komt uit Handelingen 17. En Handelingen 17, dan gaat het over Paulus. Paulus is onderweg. En hij is bij Athene aangekomen. En Athene was een van de belangrijkste steden in die tijd. Grote steden als Londen, Parijs, New York, zo moet je het zien. Een belangrijke, grote, invloedrijke stad. Paulus is daar, bezoekt die stad niet alleen en ziet wat er gebeurt, maar spreekt ook tot, zeg maar, de leidende bevolking van die stad. En juist in die toespraak, we lezen daar een klein stukje uit. Juist in die toespraak vertelt Paulus ons iets over God. Ook wat voor ons belangrijk is. Om van hem te weten voordat wij gaan bidden. Zodat wij ook kunnen afstemmen. Dat is de bedoeling van dit gedeelte. Laten we lezen met elkaar. En dat doen we vanaf vers 22. Laten we dat doen. Tot vers 31. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, en hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld. En hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als we dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Tot zover Paulus' toespraak. De reactie daarop staat eronder. Ze begrijpen het niet, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Broers en zussen, voordat we gaan bidden, want daarover gaat het natuurlijk vanavond, we willen gaan bidden met elkaar. Samen afstemmen op God. Ons richten op hem. Want hoe komen we hier binnen? We komen uit onze levens vandaan. Heel veel mensen zullen druk geweest zijn met andere dingen. En hoe kom je hier dan? En dat zal zo verschillend zijn, zoals we hier zitten vanavond. De een zal vol zorg zijn over werk en bedrijf. Misschien over de drukte ervan, maar misschien ook wel over dat het niet goed gaat. Een ander een beetje vertwijfeld, al zo lang op zoek naar werk en nog steeds niet gevonden. Bezorgd over de financiën inmiddels dan ook, want hoe moet dat dan gaan? Je kunt er ook weer anders zitten. Als je veel nieuws volgt en alles ziet wat daar gebeurt, dan kunnen die beelden op je netvlies staan. Soms kun je daar zo'n ellendig gevoel van krijgen, wat je allemaal ziet. Dat je ziet dat er oorlog is en dat er het Syrische volk bijvoorbeeld, en dan noem ik maar één volk van de velen die moeilijkheden kennen, niet geholpen kan worden. Maar misschien was het ook wel heel anders. Was je eigenlijk te druk vandaag, maar ben je dan toch maar gegaan? Misschien ben je nu verdrietig. Omdat je iemand mist. Die je hier ook had willen hebben. Of misschien ben je gewoon uit plicht, of omdat het moet. Zo verschillend, zoals je hier bent. Maar wat we allemaal misschien wel willen en hopen en verlangen, dat we samen bij God zijn. Vanavond. Vanuit al die verschillende gevoelens en gedachten en verlangens, stel ik me zo voor. Het is goed om af te stemmen vanavond op de Heer, om dat samen te doen. Ja, niet alleen omdat wij allemaal zo verschillend zijn, maar ook omdat wij, ja, zo in de loopweg ook weer zo onze eigen ideeën over de Heer krijgen. En dan is het goed om hem, om bijvoorbeeld iemand als Paulus weer eens te horen spreken. Want dat deed Paulus hier, hè, in Athene. Moet je even voorstellen hoe de situatie is eigenlijk. Hij komt in een belangrijke stad uit zijn tijd. En hij wil spreken, want dat is zijn missie. Het evangelie rondbrengen. Met mensen die eigenlijk helemaal niets daarvan weten. Ze hebben hele andere ideeën over God en goden. En hij moet met hen afstemmen. Hij vraagt zich af, zullen ze me ooit begrijpen? Hoe doe je dat nou, zeg maar, met de grachtengordel van Athene? Hoe ga je nou in gesprek? Dat moet hij zich afgevraagd hebben toen hij in Athene was. De stad van de wijsheid. Je moet je echt voorstellen, het is alsof Paulus op een congres van de Universiteit van Oxford of zo is. Een internationaal bekende universiteit, vooraanstaand. Dat is zijn publiek. Daarmee moet hij over God spreken. En hoe doet hij dat? En hij doet dat vooral door heel nauwkeurig met hen af te stemmen. Als ik het over God heb, waarover hebben we het dan? En als jullie het over God hebben, wat denken jullie dan eigenlijk? En hij maakt heel erg duidelijk, ja, waar, wie God is. En ook, hij maakt heel erg duidelijk waar God nou in werkelijkheid staat. Wie is God nou als ik over hem spreek? En daar wordt het ook belangrijk voor ons. Want waar denken wij eigenlijk aan? Natuurlijk, we zijn opgegroeid binnen de kerk, heel vaak opgegroeid met de Bijbel. En toch, ja, nemen we zo ook van alles mee. Zoals de schelpen aan de huid van een schip komen, nemen we allerlei ideeën mee. Het is goed om af te stemmen. En dat is ook goed voor ons om dan met Paulus mee te lezen vanavond. Zien we nog hoe het zit met God in ons, voordat we gaan bidden. En dan krijg je zo'n stukje. Drie versen bespreek ik uit Handelingen 17. En dit is het eerste vers eigenlijk. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van uw woongebied bepaald. Even zo'n gegeven. Je kunt de indruk krijgen namelijk, ook als je naar het nieuws kijkt tegenwoordig, dat God heel ver weg is. Dat de boel maar op zijn beloop is op dit moment. En na zo'n jaar nieuws over Syrië, en dat is het derde jaar geloof ik over Syrië, dat we dat soort nieuws krijgen. Het wordt alleen maar erger. En de Oekraïne en Zuid-Soedan over christenvervolging, die zich steeds verder uitbreidt, van de bekende landen naar onbekendere voor ons, kun je soms denken, zou God ons losgelaten hebben? En dan het gedachteklimaat in eigen land, dat kun je soms ook even hebben, dat je even door je heen schiet. Wie houdt er eigenlijk nog rekening met hem? Ja, wij wonen hier dan nog in een streek waar veel mensen het over God hebben, maar even verderop veel minder. En dan krijg je deze boodschap die Paulus even zo geeft. En het is geen boodschap die hij specifiek alleen voor Athene zo, dit is voor jullie. Het is een algemenere boodschap. Want ik heb er wat teksten bij gezet, die kun je ook uit de rest van de Bijbel halen. In Lucas bijvoorbeeld staat het geslachtsregister van de Heer Jezus. En dat loopt helemaal zo terug door alle generaties heen. Komt dan ook voor Abraham uit, dus voor Israël zou je kunnen zeggen. En dan op een gegeven moment ook gewoon via dat algemeen menselijke, mensen als Enos, Seth en Adam, terug bij God. Adam wordt de zoon van God genoemd. Zo ligt het dus. Wij mensen zijn familie van God. En dan niet alleen wij door God geroepen gelovigen. Alle mensen zijn familie van God. Zelfs als zij het niet zo zien, zo spreekt hij die Atheners aan. Weet wie jullie zijn. God is niet ver weg. Jullie zijn zijn familie. En de naam Vader, dat is maar niet een mooie aanspreektitel. Het is wel mooi om God Vader te noemen. Dat betekent echt wat voor hem. En dat kun je ook zien in Matteüs 5. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief, want dat doet de Vader die in de hemel is ook, want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Alle kinderen van God, alle mensen verdienen zijn zorg. Die krijgen zijn zorg, laat ik het zo zeggen. Dan zeg ik het beter. En God roept dus zijn mensen, die al bij hem horen, ook op voor die hele familie van God te bidden. Ook voor hen die zich als onze vijanden gedragen. Zorgen jullie net zoals God, jullie Vader, voor de goede en de slechte, staat er eigenlijk. Dus, laten we nou zometeen niet alleen bidden om bescherming tegen vijanden van mensen, tegen onze vijanden, maar ook voor hun heil. Dat wil God. Vijanden haten past niet bij kinderen van God. Even genoeg, het past wel bij ons als mensen. Maar als we echt kinderen van de Heer willen zijn, past het weer niet. Hoe vijandig ze ook zijn. God, en daar mag je ook gerust op zijn, want God bepaalt onze grenzen. We hoeven niet al door zelf zo scherp te bewaken. En dat vraagt van ons, deze zal ook schuren, dat wij ook voor de moslimmilities bidden vanavond. Als Boko Haram, Al-Shabaab. En Al-Qaeda, om maar een paar voorbeelden te noemen. Willen wij voor hen bidden? Ook voor hen toch? Niet alleen voor hun slachtoffers. Een tweede punt. God geeft aan al zijn mensen de ruimte om te leven. Weer zo'n punt. Vertrouw erop dat God ons Nederlanders samen met de andere mensen op deze wereldbevolking een plaats heeft gegeven. Dat wij die van hem hebben gekregen. Die hoeven wij niet iedere keer voor onszelf op te eisen. Dat gebeurt tegenwoordig veel in ons land. Hè. De laatste jaren kun je dat heel vaak horen. Dan moeten wij zorgen voor onze verworvenheden, gaat het dan. Dan moeten wij zorgen voor onze economie en onze verzorgingsstaat en onze vrijheid en onze veiligheid en ons immigratiebeleid en onze zorg en onze kwaliteit van leven, allemaal dingen van ons en daar moeten wij voor zorgen. Nederland voor de Nederlanders. Nou, Nederland is een geschenk van God aan de Nederlanders, aan de mensen, ook aan andere mensen. En net zo goed als al die andere landen dat zijn. En laten wij ook zo met dat geschenk omgaan, als gekregen van God, ook bedoeld voor andere mensen, waar wij ze maar kunnen helpen. En natuurlijk zullen er mensen zijn die de door God gemaakte grenzen overgaan. Maar dat moeten ze dan voor God verantwoorden. Wij mogen royaal zijn met wat we van God gekregen hebben. En we mogen er ook gerust in zijn. Dat is ons plekje wat wij gekregen hebben. God zal daarvoor zorgen zoals hij het altijd gedaan heeft. Wij krijgen onze plek op aarde van de Heer. Derde punt wat ook in die... Wat je ook bij Paulus ziet, dat hij naar Gods bedoeling verwijst. Laat ik daarin, onze wereld is Gods onderneming. En dan krijg je dat, dat is wel belangrijk, alleen dat woord bedoeling al, dat je dat beseft. In deze tijd, waarin de crisis de mensen net nog even pootje flipt, zeggen we dan in het Gronings. Net even zo haakt. Heel veel mensen krijgen nu nog even de tik mee. Van iets wat al heel lang eraan zit te komen. Dan kunnen de zorgen je compleet in beslag nemen. Dan denk je, hoe moet dat nou met mijn bedrijf? Hoe moet het nou met ons inkomen? En ik denk dat velen zich tot het uiterste inspannen om zichzelf in deze tijd te redden. En in onze samenleving krijg je het verhaal mee. Je moet ook voor jezelf zorgen. Maar als je het niet doet, niemand anders doet het. En voor je het weet, ben je bezig om God constant te bidden voor je eigen onderneming. En je eigen plannen. En je eigen hoop en je eigen ideeën. En dat wordt versterkt in onze samenleving. En je zou dan de verhoudingen uit het oog kunnen verliezen. En dan moeten we oppassen dat we God niet steeds onze doelen voorhouden. Van Heere, wilt u zegenen of wat? Waaraan hij dan zijn zorg kan besteden. Want God heeft een bedoeling met ons, lezen we. En als je dan Genesis 1 vers 26 al leest, dan heeft hij ons over zijn aarde aangesteld. Dat is onze taak. Beheer en beheersing. Onze ondernemingen, broers en zussen, de kleine en de grote, moeten zijn onderdeel van Gods grote onderneming. En ze moeten zijn bedoeling met deze schepping niet in de weg gaan lopen. Dat is ook weer zoiets wat we zo nu en dan weer even scherp moeten krijgen. Onze ondernemingen horen te passen in Gods grote onderneming. En we zouden moeten vragen of God dat steeds meer op elkaar wil afstemmen. Want we merken het soms wel hoe dat in de praktijk spannend met elkaar wordt. Hoe onze ondernemingen in strijd komen met de zijne. En vragen we dan ook een zegen voor Gods onderneming. En hopen dat onze onderneming daar steeds meer mee in spoor komt. En dan Gods bedoeling volgen. En dat is ook een goede bedoeling. Daar mag je op rekenen. Want God heeft het goed ontworpen. En daar zul je nu dan al, zelfs al voordat de Heer Jezus terugkomt, de vruchten van zien. Dan nog zoiets. Ik zei net, je kunt je heel beroerd voelen naar een krant en naar een rondje nieuws. Zoveel verdriet, zoveel uitzichtloosheid. En dan je persoonlijke verdriet en zorgen er nog bij. En je denkt soms bijna, zou de Heer zich nog om ons bekommeren? Nou, Paulus is er heel erg duidelijk over. Denk erom, hij is van niemand van ons ver weg. En als je daar dan weer teksten naast zet, zoals Jesaja 55 en Romeinen 10, ik laat ze zo nog langskomen, dan zie je dat ook. Dan zie je, God is ons al genadig. En hij is al met ons bezig. Hij heeft zijn zoon al gestuurd. Er is van alles in beweging in deze wereld. En zelfs al straft hij zijn volk zo nu en dan, hij is er alweer en hij roept, Jesaja 55, troost, troost mijn volk. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Dat wil alleen maar zeggen, de Heer is vlakbij. Je hoeft niet enorm veel te ondernemen om zijn aandacht te trekken. Je hebt zijn aandacht allang. Denk erom en voel je niet wanhopig. En de Heer Jezus, via de Heer Jezus in zijn geest, komt hij heel dichtbij, omdat hij ons wil redden. Paulus schrijft ook op een andere plek over en zegt, je hoeft niet naar de hemel te klimmen om God te halen of de Heer te halen. Je hoeft niet naar de onderwereld te gaan om hem daarvan naar boven te brengen. Hij is vlakbij, hij is gekomen. Gestuurd door zijn vader en ook zelf gekomen naar ons toe. Neem het aan, staat er eigenlijk. Niet van zorg dat het tevoorschijn komt, maar pak het van hem aan. Hij is vlakbij. God laat niet los wat zijn hand begon. Laat je door die gedachte ook bemoedigen als je het wel eens benauwd krijgt. En dan het laatste. Wij leven midden in Gods werkelijkheid. Als we gaan bidden, hoeven we God er niet bij uit te nodigen. Wij leven er al middenin. Wij hoeven God vanavond niet te verbidden. Zoals die Atheners dat ook niet hoefden, maar wel deden vaak de mensen die daar druk mee waren met hun rituelen. Wij leven al in Gods aanwezigheid. Wij zeggen wel eens, Paulus na, dit is een tempel van de Heilige Geest. God heeft beloofd in ons midden te wonen. En hier in deze manier van spreken krijg je een ander idee. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, schrijft Paulus in vers 28. Hij keert het haast om. Wij leven in God. Het laat in ieder geval zien hoe dicht God met onze levens, met ons leven, met ons verbonden is. Vaak vergeet je dat. Want dan zie je dingen om je heen gebeuren en je denkt je, dit gaat niet goed. Zo had een knecht van de profeet Elisa dat bijvoorbeeld. Die maakte mee hoe een groot Aramees leger hen bedreigde. En hij werd echt bang. Hij zag die, nou denk maar aan die Russische militairen op de Krim, die zwaar bewapende militairen. En hij dacht, dit komt niet goed. Elisa, weet hij nog wel wat hij doet? En Elisa, die bidt de Heere en die vraagt, open mijn knecht de ogen, zodat hij de werkelijkheid ziet. Echt ziet wat er is. En wat ziet die knecht? De heuvels staan vol met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Zo was het. Hoe zou het hier zijn, broers en zussen? God om ons heen, als wij het konden zien, wat zouden wij zien? En geloven wij dat? Dat hij zo dichtbij is, hij die in ons midden woont, die over ons zegt dat wij in hem wonen, want de Heer Jezus in zijn gebed, vlak voor zijn kruisiging, bidt, laat hen allen één zijn zoals wij dat zijn. En laat hen nu ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Laat hen zo ook in ons zijn. Wij zijn in Gods aanwezigheid uitgenodigd. Zo bidden wij. Het is niet het gebed uit een uithoek van de wereld naar een God die maar onzichtbaar ver weg is. Het is de God bij wie we al lang horen, op wie we vanavond opnieuw afstemmen. En laten we op die manier tot hem bidden. Onze vertrouwde God die zich om ons bekommert, om ons en de andere mensen, die ons de ruimte geeft om te leven, al gegeven had om te leven. In wiens onderneming wij opgenomen zijn met al onze ondernemingen, die niet weg is uit onze wereld, al ziet het er wel eens zo uit. En in wiens aanwezigheid wij uitgenodigd zijn. Amen. Zo hebben wij met elkaar gezongen en we zingen in feite om een dubbele oogst. Wij zingen om alles dat wat we nodig hebben, maar natuurlijk ook om de komst van het Koninkrijk van God en ons leven daarin. En als we over vrucht spreken, spreken we ook over dubbele vrucht. En zo willen we ook gaan bidden met elkaar in grote cirkels, te beginnen in de wereld om ons heen, het land Nederland waarin wij wonen en onze gemeente, kring en persoonlijke kring waarin we leven. En we doen dat ook met Psalm 67. Ik las vandaag een artikel in een krant die het Psalm 67 een biddag en dankdag psalm noemde. We beginnen met het zingen van vers 1 en zullen dan eerst dan verder gaan bidden. Psalm 67 vers 1. Machtige God, lieve Vader, in dit gebed, speciaal op deze biddag, komen wij samen als gemeente bij U en bidden U voor de wereld waarin wij leven. Wij zijn geschrokken van oorlog, honger, extreem geweld, van rampen en de bedreigingen van ons milieu. En soms hebben we de indruk, maar wij overzien niet zoveel, Vader, dat het steeds maar erger wordt. Wij dragen de slachtoffers van dit geweld en hun, vooral hun nabestaanden, aan U op. En zij die eronder lijden, vooral de kwetsbaren en de kinderen. En zeker in die landen waar geen hulp voor hen is. Nauwelijks hulp. Wij bidden U voor hen om bescherming en om vrede. Wij bidden U voor de hulpverleners die hen proberen te helpen. En wij bidden U of U hen nabij wilt zijn en hen alles wil geven wat ze nodig hebben. Heren, we denken dan heel speciaal in onze gemeente aan Matt R. en aan Janet Luikjes. Wij bidden U ook voor de daders, die zo gewelddadig geworden zijn, heren, dat ze onbewogen zijn over het bloed van hun slachtoffers. Dat ze denken dat ze er goed aan doen om mensen te doden. En het bloed van hun slachtoffers schreeuwt naar de hemel. En wij bidden U voor die militieleden als van Boko Haram, Al-Shabaab en Al-Qaeda. En al die andere groepen die zich voorgenomen hebben om met geweld hun boodschap deze wereld in te brengen. Waar de liefde is verkild. Wij bidden U voor hen, bevrijd hen uit de greep van het kwaad. Maak hun hard geworden harten opnieuw zacht. Bevrijd de jonge kerels die erin gevangen zitten uit de ban van dit soort bewegingen. Open hun ogen voor wat ze doen en laat ze weer zien met de ogen van Jezus Christus. Heer, en nu het nog kan dat ze terugkeren op hun weg. En dat ze niet zonder berouw getoond te hebben voor uw aangezicht moeten verschijnen. Want u zult dit niet zo laten. Wij bidden u voor hen. Bevrijd deze wereld van ideologieën die haat verspreiden. Wij bidden u voor de wereld die u geschapen hebt. En voor de leidende natuur om ons heen. Er is zoveel dat kapot gaat, ook doordat wij erop leven. En er met z'n allen lang niet altijd goed mee omgaan. Wij bidden u of u ons wilt leren om onze verantwoordelijkheid te nemen, maar ook of u ons wilt leren hoe we dat kunnen doen. En zoals u het wilt met uw schepping om te gaan. Wij bidden u om recht en vrede. Recht en vrede van uw koninkrijk voor heel de aarde. En we denken dan ook aan een land als Zuid-Soedan. Plotseling die oorlog. En nu moet er gezaaid worden. En dat zal niet gebeuren omdat de mensen er niet zijn. En dan komt er honger. En voor Soedan bidden wij ook voor al die andere landen waar dit soort dingen spelen nu. Ook zij beginnen aan een nieuw seizoen. En hoe kunnen ze beginnen als het er zo aan toe gaat? Heren, wij dragen hen aan u op en wij bidden u om recht en vrede van uw koninkrijk en ook dat velen u leren kennen en dat daaruit recht en vrede geboren worden. En wilt u die christenen in Centraal-Afrika die naar geweld gegrepen hebben, wilt u ze vasthouden in uw liefde en hen vullen met uw geest, zodat ze het geweld laten varen, zelfs al worden ze bedreigd. En heren, help hen ook hun vijanden lief te hebben. Het is voor hen zoveel moeilijker dan voor ons. Maar wij bidden u wel voor hen. Heren, geef dat het getuigenis van Jezus Christus wereldwijd klinkt. En dat velen van u, velen u als verlosser aanvaren. Wij bidden u dat. Zeker voor al die mensen in moeilijke omstandigheden. Onze broers en zussen in geloof. Wij bidden u in Jezus naam. Doe een beroep op uw belofte. Lieve Vader, machtige God, we bidden u ook voor ons land. En we leven in een gezegend land waar veel is. En we genieten van welvaart en welzijn. Maar u weet ook dat er onder ons velen met zorg leven. U kent de crisis en u weet ook dat die toeslaat. Wij bidden u, Heere, wilt u erin voorzien? In al dat wat nodig is. En wilt u ook geven dat mensen zich gekend voelen en tot hun bestemming komen, ook nu al, dat ze een bijdrage mogen leveren. En Heere, geef ook dat ons land als totaal u niet verder kwijtraakt, maar dat uw naam volop blijft klinken en zegen dat. Heere, zegen onze ondernemingen, zo dat ze in één spoor lopen met uw onderneming, uw doelen met deze aarde. En laat ons daar dan aan meewerken, als kerken gezamenlijk. Heere, geeft u ons ook aan elkaar als kerken gezamenlijk. Dat we steeds meer één worden en als één gemeente van Christus getuigen in deze samenleving. En wilt u ieder voorzien wat er nodig is. Van wat er nodig is. Dubbel groei geven. Zodat we hebben wat we nodig hebben en zodat er ook vrucht in onze levens verder groeit. Heere, de vrucht van de geest en de gaven van de geest. Heere, wees ieder daarin, wees ons als land daarin ook nabij. Zodat we dat kunnen laten zien als gemeenten van Christus. Heere, we bidden u voor de politiek. Nu in deze verkiezingstijd bidden wij u voor de christenpolitici. En voor de verkiezingen wilt u geven dat er veel politici zullen zijn die zich oriënteren op de wijsheid van boven. Zegen ons land met wijsheid van boven. En met groei van geloof. Dat bidden wij u. En wij bidden u ook voor ons koningshuis. Wilt u de wijsheid geven voor onze koning en koningin? Wilt u hen sparen en nabij zijn? En wij bidden u voor onze regering. En wilt u die zegenen? Heere, en wilt u geven dat wij in een land leven waarin wij u in vrijheid kunnen dienen en die vrijheid gebruiken juist om uw naam te verkondigen. Heere, wilt u ons zegenen in alles wat we nodig hebben. Breng ons naar het koninkrijk en geef ons ook alles daarbij wat nodig is. Wij bidden het u in Jezus' naam. Zullen wij dit laatste deel van het gebed besluiten met het gezamenlijk gebed aan onze Vader. Heer, en zo komen we in onze eigen kring uit. En we hebben voor veel dingen niet gebeden. Omdat het eenvoudig een te lange lijst zou zijn. We kunnen niet alles benoemen, we proberen het wel. Maar Heer, wij bidden u ook in volle verwachting, omdat u zegt, ik zegen jullie, u laat het ons zingen, we hebben het net gezongen. U bent trouw en ontrouw zult u nooit zijn. Wij bidden u om nieuw leven en natuurlijk om nieuw leven in de natuur om ons heen. Of u de oogst wil zegenen, daarom vragen we u ook en ons wilt voorzien van wat we nodig hebben voor onze lichamen. Zegen ons met ook de opbrengst van uw aarde. En geef dat wij daarin mogen delen. Zegen ons met een gezonde schepping om ons heen. En met wijsheid om daar verantwoordelijk mee om te gaan. En ook de ruimte. Zegen ons. En ook al het andere. Zegen de bedrijven waar we werken. Zegen de bedrijven die we hebben. Zegen de opleidingen die we doen. En de scholen. Wees vooral de mensen die examen moeten doen, zeer nabij dit jaar. Heere, wilt u erin voorzien? En geef dat wij op onze beurt anderen om ons heen er weer in voorzien. Wat we van u gekregen hebben om door te geven. Help ons blijmoedig te geven ook, Vader. En wij bidden u dat Dat geeft dat er ook geestelijke groei kan zijn. Geef ons ook die vrucht. Verdere groei van de vrucht van de geest en gaven van de geest. Van, Heere, de zegen die wij kunnen zijn voor de samenleving om ons heen. Wij bidden u voor de plaatselijke samenleving, voor de politiek hier, voor de verkiezingen hier, voor de burgemeester en de wethouders. Wij dragen hen aan u op in ons gebed. Maar wij bidden u ook voor onze aanwezigheid, samen met de aanwezigheid van de andere kerken. En Heere, wilt u zijn dat hier te merken is dat u onder ons woont. En dat het niemand kan ontgaan dat u onder ons woont. En dat uw zegen overal te merken is. En geef dat we op die manier van u getuigen. Zodat iedereen weet dat u, Heer Jezus, niet voor niets gekomen bent. Maar dat het echt effect heeft. Heere, wilt u ons samen als kerken ook zegenen met een groei van kerkelijke eenheid. Daarom bidden wij u. Zodat we ook hier, in deze omgeving, samen getuigen in woorden en daden van onze Heer Jezus Christus. Wij bidden u om een zegen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om te geven in de collecte, van harte aanbevolen voor de diaconie. We hebben er zo straks van gezongen in Psalm 67. En de Heere geeft ons zijn zegen ook mee. Laat ons niet zonder gaan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.